Gemeente, ik zet boven de preek een regel uit een lied van Johannes de Heer. Zing, o zing van mijn verlosser. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op de verlosser. Er staat in vers 6 en 7, de geliefde in welke wij hebben de verlossing. We gaan ten eerste letten op de verlosser, de liefde van de verlosser. Ten tweede gaan we letten op de verlossing, de grootte van die verlossing. En ten derde gaan we letten op de losprijs. Er staat in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed. De hoogte van die losprijs. Zing, o zing van mijn verlosser. We letten ten eerste op die verlosser. Ten tweede op de verlossing. En ten derde op de losprijs. Gemeente, ik heb het in mijn hart om vanaf vandaag en de komende keren met u te gaan nadenken in een nieuwe prekenserie over Efeze 1. Over het langste vers in het Nieuwe Testament, want vers 3 tot en met vers 14 is één lang vers. Alles hoort bij elkaar. Velen hebben zich in de loop van de eeuwen al verdiept in die Efeze brief. Zijn er door geraakt? Ik denk bijvoorbeeld aan een man als Calvijn, die heeft er 48 preken over gehouden. Nou, ik wou het beperken tot 7. Maar ook Calvijn, hij had er grote liefde voor. De Efeze brief. Weet u hoe het begint? Vers 3, het begint met een inleiding. Er staat gezegend of geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 1, 2 en 3, dan gaat Paulus uiteenzetten de positie van zegen die wij in Christus hebben ontvangen. En in hoofdstuk 4, 5 en 6 gaat het over de praktijk, hoe je dat in de praktijk moet verwerkelijken. Maar voordat hij gaat uitleggen, uiteen gaat zetten, wat nou de positie van zegen is die wij in Christus ontvangen hebben, begint hij met een lofprijzing. Gezegend zij de God en Vader. Hij gaat niet beginnen met een zakelijke uiteenzetting van de zegen. Maar hij begint de uitleg in de vorm van een lofgezang. Bezongen waarheid zou je kunnen zeggen. Een leer die op muziek is gezet. Er staat trouwens ook bij mij boven de lof aan God, boven vers 3. De lof aan God voor de geestelijke zegeningen. Gezegend, baruch, gezegend, groot gemaakt, hoog geloofd zij die God die ons gezegend heeft. Op grond van het verlossingswerk van zijn zoon. Paulus zit in de gevangenis. Zit in een cel. En toch prijst hij God. Ook bij het avondmaal is dat zo. Het doel is niet alleen eten en drinken tot onze troost. Maar het eerste doel is tot zijn gedachtenis. Om hem daarvoor te bedanken, te loven en te prijzen. De drinkbeker der dankzegging. Die wij dankzeggende zegenen, waar wij al dankzeggend een zegen, een lofprijzing over uitspreken. Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De heerlijkheid en de overstelpende rijkdom van al die zegen, weet je waar die vandaan komt, zegt hij? Die komt uit God de Vader en dan wordt de Heer Jezus met zijn volle naam genoemd, onze Heere Jezus Christus. Ik vind het zo mooi, gemeente, ik probeer u mee te nemen. Hè? Ik vind het zo mooi dat het niet begint met ons, maar het begint met God. Het evangelie is wel voor ons, maar het begint bij God. De Vader en de Zoon. Ook het avondmaal, je kan zo bezig zijn met aan jezelf te denken. Hè, je bent een beetje ernstig ingesteld. Je hebt een moeilijke week achter de rug en je bent er eigenlijk nog steeds niet uit. Vanmorgen ga ik nou wel of ga ik nou niet aan? De eerste plaats van het avondmaal, dat moet niet zijn, is het nou wel voor mij? Maar de eerste vraag die je moet stellen, wie is hij? En dan een hele tijd niks, denk daar nou maar eens over na. Wie nou die heerlijke God, die Vader? En wie nou de Heere Jezus Christus is? Wie is hij? In de tekenen van brood en wijn, gebroken vergoten. Wie is toch als gij? En dan een hele tijd niks. En dan komt vers 2 en dat is... Is dat nou ook voor mij? Het begint niet bij aan mensen te denken, die Efeze brief, maar het begint met aan God de Vader te denken en aan de Heer Jezus te denken. Die stroom van zegeningen, die is begonnen bij een bron. En die bron, dat is de Vader en de Zoon. Daarmee wordt dus gezegd, het eenzijdige karakter van Gods werk, Gods genade. Hij begint, het komt bij hem vandaan. De stroom van zegen, die vloeit uit goddelijke personen. Wat een mens doet, dat gaat het eigenlijk helemaal niet om in Efeze 1. Er wordt maar één keer gezegd in vers 13, nadat wij tot geloof zijn gekomen. Maar voor de rest wordt er helemaal niet gesproken over wat wij mensen doen of meemaken of ervaren. Het gaat om die heerlijke God. Het gaat hier niet over onze ellende, maar over zijn rijkdom. Niet over onze armoede, maar over zijn heerlijkheid. En dan staat er zo, in vers 3, gezegend zij de God de Vader die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Wat zijn dat nou geestelijke zegeningen? Kijk, aardse zegeningen die kennen wij. Eten en drinken, en gezondheid en werk en kinderen en nou, van alles en nog wat. Israël in het Oude Testament die kreeg van de Heer vooral aardse zegeningen. Als jullie gehoorzaam zijn aan de wet, dan mag je in het land wonen. En dan zal het je wel gaan. Dan mag je lang leven. En dan zal ik je baktrog overvloedig zegenen. En dan zal ik je vijanden voor jullie verslaan. Aardse zegening. Israël, Oude Testament. De heidenen kregen van God ook aardse zegeningen. God gaf regen en droogte. En de regen en zonneschijn. En vruchtbare tijden. En voedsel en vrolijkheid. Dat is een algemene goedheid. Aardse zegening. Maar hier gaat het over geestelijke, hemelse, eeuwige zegeningen. Dat hoort bij het christelijk geloof. Dat zijn als het ware de vruchten van het kruis. Weet u waar ik vorige week mee geëindigd ben? De voorbereiding spreekt met die twee bomen in het paradijs. Weet u dat nou? Dat nou het kruis als het ware, dat de boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens, dat die nou samenkomen bij het kruis van Golgotha. Daar zie ik, daar leer ik ten diepste kennen wat kwaad is, de haat van de mens. Daar leer ik ook kennen wat nou het hoogste goed is, die liefde van God en de genade van de Heer Jezus in de overgave van zijn zoon, in de overgave van zijn eigen leven. Maar weet je, dat kruis wordt ook tot een boom des levens. En aan die boom des levens hangen heerlijke vruchten. Zegeningen verworven door hem. En wat zijn dan die zegeningen? En daar gaat dus de prekenserie over in het vervolg. Zeven geestelijke zegeningen die hier genoemd worden. Heerlijke zegeningen. Eeuwige zegeningen. Vruchten van de boom des levens, zou je kunnen zeggen. Ik noem ze heel kort. In vers 4 wordt gesproken over de uitverkiezing in hem. Dat is 1. In vers 5 wordt gesproken over de aanneming tot kinderen. Dat is de tweede heerlijke zegen. Vanmorgen gaat het over de verlossing, vers 7, door zijn bloed. En daar staat in vers 7 ook de vergeving van de misdaden naar de rijkdom van zijn genade. De vergeving, dat is de vierde heerlijke zegen. Er wordt gesproken in vers 11 dat wij een erfdeel geworden zijn. Erfgenamen geworden zijn. Wij erven koninkrijk. Dat is de vijfde heerlijke zegen. In vers 13 wordt gesproken over de verzegeling met de geest. Dat is de zesde heerlijke zegen. Daar heb ik trouwens met Pinksteren over gepreekt, dus ik heb er al eentje behandeld. En de zevende heerlijke zegen is dat wij ook het onderpand van de geest hebben ontvangen. Nou, daar gaan we in het vervolg over nadenken. En dat alles, gemeente, dat staat er zo, hij heeft ons gezegend, alle geestelijke zegening in Christus. Alles in hem. We hebben gezongen, daar zijn we mee begonnen. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. In hem. Een alomvattende schat van geestelijke zegen. De Heer Jezus is als een algemeen magazijn, zegt een van de oudvaders. Een magazijn, daar liggen allemaal in opgeslagen, opgetast. En God heeft het erin gelegd. En Christus bewaart en de Heilige Geest neemt het eruit en deelt dat aan de mensenkinderen mee. Aan wie? Nou, aan de gelovigen, die in vers 1 worden genoemd de heiligen en de getrouwen. Gods kinderen, Gods volk, de gelovigen, de heiligen, de getrouwen. Hoe je het ook maar wil benoemen. Het komt uit de Vader, gezegend zij de God en Vader. Het komt uit de handen van de Vader en het gaat door die doorboorde handen van de Zoon in Christus Jezus en zo vloeit het naar ons toe. Komt het naar ons toe. Nee, de Bijbel is niet zoals de Griekse mythologie. Ik heb het voorbeeld misschien wel eens een keer genoemd. De Griekse mythologie, zoals dat is bij Tantalus. De Tantalus-kwelling. Verschrikkelijk. Die een prachtige druiventros boven zijn hoofd zag hangen. En hij wilde ernaar grijpen. En die tak die ging omhoog. En hij kon er maar niet bij. Erg als je zulke herinneringen hebt aan het avondmaal. Of die van het water wilde drinken. En hij bukte en het water zakte weg. Met dat hij het wilde scheppen. Nee, het vloeit naar je toe. Uit vaderhanden. Via doorboorde handen. Naar gelovige zondaarshanden. Gemeente, alleen over die inleiding al. Ik moet verder. Het gaat over de verlossing. Maar het is zo, dit is zo diep. Dit is zo mooi. Het gaat hier over de drie enige God. De God en Vader. En de Heer Jezus. En in vers 14, vers 13 wordt genoemd de Heilige Geest. Paulus bezingt de lof op de drie enige God. Soli Deo Gloria. In de gevangenis. Verkiezende liefde van de Vader. Verlossende liefde van de Zoon. En verzegelende liefde van de Heilige Geest. En dat allemaal in Christus. Het gaat over de drie enige God. En toch die woorden in Hem. Hè, in Christus. Dat staat hier 10 keer in die verse. Hij is toch het middelpunt van de Triniteit. Hij is het middelpunt van de drie-eenheid. In Hem. Nou, dan komt de concretisering. Dan gaat het dus nadat hij de lof aan de Heere God heeft bezongen. De Vader en de Zoon. Dan komt de concretisering. God heeft ons gezegend in alle geestelijke zegening. In de hemel, in de hemelse gewesten, zegt de Nieuwe Vertaling. Je zou het ook kunnen vergelijken met het beloofde land. Ook een mooi beeldspraak. Die zegeningen zijn vruchten van het beloofde land. De hemel. Het hemelse Kanaan in de hemel. He, en zoals Jozua en Caleb met een paar druiventrosjes mee kwamen de woestijn in. Mochten ze alvast een beetje proeven. Dat is avondmaal. Zo zijn die 7 geestelijke heerlijke zegeningen in de hemel, in dat hemelse Kanaan, die vrucht van het land, die mogen we nu al proeven en smaken. Goed, dat is de inleiding. Nu iets over, wij hebben de verlossing door zijn bloed. Er staat in vers 6, eerste gedachte is de verlosser. Er staat in vers 6 dat de Heere ons heeft gemaakt, aanneming tot kinderen, vers 5 en 6, in de geliefde. En nadat hij dan dat kindschap heeft bezongen, dan wordt er gesproken over in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. De zegen van het kindschap, dat je door genade een kind van God bent geworden, door de Vader geadopteerd. Ja, dat komt niet zomaar. Wilde God de vreugde kennen om zonen en dochters in zijn nabijheid te hebben? Wilde God de vreugde hebben van kinderen om zijn troon? Dan moesten die zonen en die dochters, die kinderen, die moesten wel eerst verlost worden. Want ze waren geen kinderen, ze waren zondaars. En uit die toestand, uit die situatie van zondaar zijn, daarin bevond ik mij. Daaruit moest ik eerst verlost worden. Wilde ik een kind van God kunnen worden. Nou, en daar gaat het nou over in deze zegen. Deze vrucht die ik pluk van de boom des levens, de verlossing. Waartoe ben ik verlost? Om kind van God te worden. Maar waaruit ben ik verlost? Uit mijn zondige toestand. Ik moest wel eerst verlost worden. Wilde ik het eigendom van Christus kunnen worden? Wilde ik een kind van de hemelse Vader kunnen zijn? En dan staat er een hele tere uitdrukking, gemeente. Als het nou gaat over die heerlijke vrucht van de verlossing. Dan staat er in de geliefde in welke wij hebben de verlossing. En dan wordt de Heer Jezus hier genoemd de geliefde. Ik wil dat u daarover nadenkt als u zit aan de tafel. Wat dat betekent, de geliefde. Dat is de allerteerste en de allerkostbaarste uitdrukking voor de Heer Jezus. Een van de allerkostelijkste namen die hij draagt in de schrift. De geliefde. Die enige geboren zoon van God, die zo innig, zo intens, zo nameloos bemind werd. Door de liefde van de Vader. Op wie de liefde van de Vader rust. De Heere Jezus, de zoon van God, die zo onnoemelijk veel voor God de Vader betekent. De geliefde. In het Hebreeuws staat het woordje Jeschurun. Dat kennen we ook uit de Statenvertaling. Dat is eigenlijk een troetelnaam. Als het gaat over de verlossing die u mag horen, proeven en smaken, avondmaalgangers. Dan hebt u die verlossing te danken aan Gods lieveling, de geliefde. In wie God al zijn welbehagen had, heeft en zal hebben. Zoals dat openlijk is uitgesproken op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. Gods lieveling. De liefde van de verlosser was de eerste gedachte. Er is een verlosser. Jezus, zoon van God. Dat kostbare lam van God. De Messias. Hij is Gods lieveling. En dan de tweede gedachte. De verlossing. Door welke wij hebben de verlossing. Wat wil dat nou zeggen, verlossing? Het is me eigenlijk opgevallen toen ik erover nadacht. Dat wij, ook ik trouwens, dat wij vaak als het gaat over het kruis, dat we vaker denken aan de vergeving dan aan de verlossing. Hè, vergeving heeft te maken met zondige daden die je gedaan hebt. En die worden dan vergeven. Maar weet je wat ook een heel wezenlijk aspect is van het kruis van de Heer Jezus? Niet alleen dat onze zonden daardoor door zijn bloed vergeven kunnen worden. Maar wij moesten als zondaars ook verlost worden uit een ellendige toestand waarin we ons bevonden. Een toestand kun je niet vergeven, dan moet je uitgered worden. Zonde is niet alleen zondige daden, maar zonde is ook een macht waarin je verstrikt raakt, die ons gevangen houdt. Letterlijk staat er voor dat woordje verlossing, dan moet je altijd eerst kijken wat zegt de grondtekst nou precies, wat is nou de waarde van zo'n woord? Nou, dat is in dit geval duidelijk. Verlossing, dat betekent letterlijk zoiets als bevrijden door er een losprijs voor te betalen. Door loskoping, vrijkoping. En daar zit het beeld achter dat in die tijd een normaal bekend beeld was. Mensen begrepen dat woordje verlossing ook direct. En bij ons moeten we even dat uitleggen. In die tijd was het normaal gewoon dat er in die Romeinse wereld, dat er ja, heel veel slaven waren. En die slaven die werden op de markt verkocht. Slaven van een harde heer. Die werden soms uit de macht van die harde meester verkocht en doorverkocht. En die slaven die konden alleen maar vrijkomen als er voor hen een losprijs werd betaald. Dat gold voor slaven. Dat gold ook voor krijgsgevangenen. En nu is dat eigenlijk nog wel zo. Je leest toch wel vrij regelmatig in de krant bijvoorbeeld dat er weer iemand ontvoerd is in Afghanistan of zo door de Taliban. En die worden dan gekidnapt en die kunnen dan alleen maar vrijkomen als er weer een aantal miljoenen dollars voor wordt betaald. Vrijkomen door loskoping. En daar zit het oud-testamentische beeld achter natuurlijk van Israël in de slavernij van Egypte. Daar zie je het ook. De situatie van Israël, dat was een toestand waarin ze zichzelf niet konden redden. Ze konden er uit eigen kracht niet uit. Ze waren onderdrukt door de macht van de farao. Ze zaten daar in het Egypte en het werd alleen maar harder en ellendiger en uitzichtlozer. Wie zal mij verlossen uit die zondere toestand? Nou gemeente, en dat is nou de positie van u en mij van nature. Een natuurlijk mens. Gevangen onder de macht van de zonde. Die onderdrukkende macht die jou bindt, die jou knecht, die je verkocht onder de zonde, zegt Paulus. De Satan die jou houdt, die je vastbindt, die jou tot slaaf maakt, verslaafd maakt. In zijn duister rijk. Geestelijke slavernij. Overheerst en onderdrukt. En daaruit moeten we verlost worden. Dat is geen droevig lot, van wat zielig eigenlijk, maar dat is wel eigen schuld. Dat is gekomen door de zondeval. Hè? Toen is de Satan heer en meester geworden. Toen is die onderdrukking begonnen. Toen zijn we zondaars geworden in die toestand. Door eigen schuld. Geestelijke slavernij. O God, verlos mij uit de banden. Voelen we dat nog, gemeente? Voelen we dat? Heb je wel eens dat gevoeld, die banden, die binden? Zeg, ik kan mezelf er niet uit losrukken. Als kerkmensen voel je dat misschien wat minder of zo. Gisteren las ik de krant. Ik dacht van, hé, ja. Als ik nou een illustratie moet hebben voor verlossing, dan denk ik aan dat artikeltje wat ik gisteren las in de krant over een jongen. Misschien heb je het ook gelezen, het RD. Ik heb het uitgeknipt. Voor sommige mensen is het heel duidelijk wat nou verlossing betekent. Er stond gisteren in de krant over een jongen, Jan Willem Hamoen, van 24 jaar. Kinderen, jongens, meiden. En er stond als kop boven, de kroeg was het begin van mijn ondergang. En dan wordt er geschreven hoe die daaruit verlost is. Drank, drugs, seks, criminaliteit, totaal verslaafd, verdorven. Begon toen ik 15, 16 jaar was, veel drinken. Er stond er in dat artikel, dankzij de kracht van God leef ik nog. Ben ik clean. Ik wil, eigen woorden zijn er van hem, ik wil never, never, never meer een kroeg van binnen zien. Want daar is de ellende begonnen. Nou, dan wordt er geschreven, ik vond het zo, grijp het eigenlijk. Hoe die op een gegeven moment vanaf zo'n 15, 16e steeds dieper wegzakte in criminaliteit, in geld stelen. Alles ging kapot. Het begon met een biertje en een snuifje, een joint en toen aan de cocaïne. En hij zakte weg en ik kon zichzelf en vrienden konden hem daaruit niet verlossen uit die zondige toestand. Totdat op een gegeven moment is er een jongen van 12 jaar die overlijdt. Totaal onchristelijke ouders. En dat jongetje zegt dan, mama, God bestaat echt. En ik ga naar hem toe. En daar was hij getuige van. En dat was een prik in zijn geweten. En toen wilde hij er eigenlijk wel uit los, maar het kon niet. Nou, dan kwam hij terecht in de hoop en zo. En zo ging het. En dan zegt hij, dankzij God. Ik heb het zelf geprobeerd, maar zonder succes. Dankzij God. De genade van God is gelukkig sterker dan de ergste beslaving. Nou, kijk, dat is nou een mooie illustratie van wat dat betekent om verlost te zijn. En dan wil je er ook helemaal niks meer mee te maken hebben. Hij schrijft, nu geen druppel sterke drank meer en geen snuifje coke meer. Niks. Geen kruimel drugs meer. Als je er eenmaal uit verlost bent, wil je nooit meer terug. Kan je ook niet meer terug, maar je wilt niet meer ook. Eenmaal verlost uit Egypte, nooit meer terug. Nou, dat is dan iemand die uit de wereld is, dan is duidelijk. Maar als je nou in de kerk gezeten hebt, beste mensen, je kan in de kerk zitten. En sommigen die weten wat ik bedoel. En die kunnen zo gevangen zitten in een bepaald godsdienstig systeem. Van denken, van regels, van wetten, van zo zijn onze manieren en je gaat erin mee en je kan zo onbekeerd je leven afleven. Sommige dingen mogen dan niet, dat doen we dan niet, andere die kunnen gerust, netjes onbekeerd. Gisteren had ik nog een gesprek met iemand, een oude man, en dat geeft me aan. Die zei, een oude man, zegt, er moet een godswonder in mijn leven gebeuren. Heel zijn leven in de kerk gezeten. Op de rand van de dood. Hij zegt, er moet een godsdaad in het leven van een mens plaatsvinden. Zegt, is het nou nog niet gebeurd, meneer? Er moet een godsdaad in het leven van een mens plaatsvinden. En met die woorden kun je de rampzaligheid ingaan. En als je daaruit verlost wordt en je krijgt zicht op de verlosser die er is, dan wil je nooit meer terug naar dat systeem wat God onteert en wat Jezus werk tekort doet. Dan word je verlost uit de banden van de godsdienst. Verlossing. In hem, en dat staat zo mooi, wij hebben de verlossing. De Heer Jezus, de grote bevrijder. Ziende op hem, zingt Paulus. In die geliefde hebben we de bevrijding. Hebben, hè? Hebben. Weet je hoe groot die verlossing is? Hebben. Hij zegt niet, dat hoop ik ooit eens te krijgen. Wij zijn verlost. Bevrijd. In de vrijheid van Gods kinderen gesteld. Dat hebben we reeds hier, nu. Wij hebben, vind ik zo mooi. Wat hebben wij nou in onszelf? Ja, niets hebbend in mezelf, maar alles bezittend in hem, wij hebben. Wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed. En wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed. En wij hebben een hoge priester die voor ons stierf en pleit. En wij hebben een schone erfenis straks in de eeuwigheid. Wij hebben, zeker weten, in hem. Ja, ook al ziet mijn leven er vaak nog zo onverlost uit. Wij hebben. Nu al. En straks compleet en volle. Want die verlossing is zo groot. Niet alleen van mensenzielen. Maar als ik nou straks sterf, hè, gemeente. Voordat de Heer Jezus terugkomt. En ik zal eerst sterven. Dan wordt er wel eens gezongen, hè, bij kinderen van God. Je ziet het wel eens op de rouwkaart trouwens ook staan. Als kinderen van God heen gaan, dan zie je wel eens op de rouwkaart staan. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Toen ik tot geloof kwam, ben ik verlost van de macht van de zonde. Maar als ik mijn laatste ademtocht uitblaas, dan word ik verlost van de aanwezigheid van de zonde. Gij zijt verlost, dan hoef ik nooit meer te zondigen. Toen ik tot bekering kwam, ben ik verlost van de liefde tot de zonde. Dat werd gebroken. Dat wil ik niet meer. En als ik nou mijn laatste adem uitblaas, dan word ik verlost van het laatste restje leven in de zonde. Nooit meer. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En dan straks, als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt mijn lichaam verlost. Opgewekt. In een verheerlijk lichaam. En dan zal Israël worden verlost. En dan zal zelfs de ganse zuchtende schepping worden verlost. En een zingende schepping worden. Romeinen 8. Wat is die verlossing groot, breed. En nog niet voltooid. Het beste komt nog. Ook wat de verlossing betreft. Maar nu al hebben we die bevrijding. Door zijn bloed. En dat is het laatste wat ik zeg. Weet je wat de lofprijs is? Dan staat erachter door zijn bloed. Wat voor bloed bedoelt u dan? Dan bedoel ik het bloed van zijn lieveling. Dat bloed. Als je straks die beker aan je lippen zet. En drinkt van die wijn. Wil je dan bedenken dat het bloed symboliseert van Gods lieveling? Waarvan u met uw hart toch ook zegt. Ja, maar Gods geliefde, dat is ook mijn geliefde geworden. Door zijn bloed. Hoe rijk en heerlijk de verlossing ook is. Ik hoef nooit meer terug. De brug is opgehaald, zei ze vroeg. De brug is opgehaald. Mensen kan niet meer terug. Ik wil niet meer ook naar de wereld. Niet ook niet meer naar de godsdienst. Ik wil alleen maar bij hem zijn. Van hem horen. Van hem zingen. Van mijn heiland. Maar wil je nooit vergeten wat het hem gekost heeft. Je mag zingen, we zijn verlost, maar zal je altijd bedenken dat het zijn dood zijn bloed heeft gekost. Het bloed van de geliefde. Dat de losprijs zo hoog was. Die gewelddadige dood, zijn leven gaf hij. Maar ook dat kostbare bloed en die tranen en dat lijden dat zo dierbaar is in Gods oog, maar ook zo kostbaar is voor mij geworden. Door zijn bloed, door die drie woordjes, door zijn bloed. Er zit nou dat hele lijden en sterven van Christus in. Hij geeft zijn leven tot een losprijs. Dat was het betaal. Dat was de koopsom. Dat moest hij betalen. Hij gaf zijn leven tot een losprijs voor velen. En dat klinkt weer bij het avondmaal. En volkomen verzoening. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dat vergoot wordt tot verzoening voor velen. Dat bloed. Verloste zondaars. Door het bloed. Uit de slavernij verlost. Om geliefde kinderen van God te zijn. Gemaakt, aangenomen tot zijn kind. Een verlossing uit, door en tot. Door zijn bloed. God kon dat niet door de spreken te doen. Als het gaat over de schepping, hè, dan had de Heer slechts te spreken en het was er. Maar als het gaat over de verlossing, dan had de Heer niet slechts te spreken en het was er. Nee, er was meer voor nodig. Er was meer voor nodig. Door de schepping had hij slechts te spreken. Er zij licht en er was licht. Maar om een zondaar te verlossen moest er bloed vloeien. Niet door zijn woorden, maar door zijn bloed. Is het u wel eens opgevallen, gemeente? De schepping, dat heeft te maken met Gods vingers. Met Gods vingers. Er staat in Psalm 8. Al zie ik het werk van uw handen. Uw vingerenwerk. Het is werk van Gods vingers. De schepping. Maar de verlossing is groter, is meer. Dat heeft te maken met Gods hart. Dat bloed. De eerste keer dat het bloed genoemd wordt in de Bijbel, dat is bij Pascha, Exodus 12. Bij Pascha. Bij de verlossing uit Egypte van Israël. Daar wordt voor het eerst het bloed genoemd. Dat bloed dat dus ook weer in het teken staat van verlossing. Aangebracht aan de deurposten. En daar zien we ook wat verlossing betekent. Verlossing is ten diepste verlossing van het oordeel van God. Achter het bloed gaat de verderfengel voorbij. En dat is nou de vraag. Is dat bloed nou op de deurpost van je hart? Ja, dominee, ik vroeger ook gehoord. Alleen ik heb nooit gehoord hoe dat dan moet. Hoe dat dan moet. Is dat bloed nou op de posten van je hart? En daarachter schuilen. Ja, maar hoe komt dat bloed dan op de deurposten van mijn hart? Hoe moet dat dan? Nou, weet u het? Hoe komt dat bloed van de geliefde nou aan mijn zondaarshart? En dan kijk ik maar weer in de Bijbel, hè. Dan staat er zo mooi dat die vader in Israël, in het land Goshen, die Joodse vader, in die slavenhuisjes, onder die onderdrukkende macht van de farao, in die nacht, dat die vader met het bloed van het lam, het lamsbloed, dat hij in een schaaltje naar buiten ging en dat hij dan zo'n kwastje pakte, zo'n hyssopkwastje. Hyssop, hè, dat is eigenlijk een paar stengeltjes, een kwastje. En dan doopte hij dat in dat bloed, in de schaal, en zo bracht hij het aan. Zo bracht hij het aan. Hoe komt dat bloed van de Heer Jezus aan mijn hart te zitten? En dan zeggen een van de erskines zo mooi, dat is door het hyssopkwastje van het geloof. Daardoor. Wij hebben vrede met God door het geloof in zijn bloed. Verlossing van het oordeel. Bescherming tegen de verderfengel. En bevrijding uit de macht van de Satan, de farao en het Egypte van de wereld. Nou gemeente, we gaan eindigen. Wat een prijs. Wat een reis. Wat een reis van de hemel naar de aarde. Hij kwam in onze zondige, ellendige toestand van de hemel naar de aarde. Maar ook wat een prijs. Zijn liefde zocht mij van de hemel naar de aarde. En zijn bloed, dat kocht mij. Kern van het evangelie. Vanuit een ellendige gevangenis tot een heerlijke erfenis. Genade zwemt naar mij toe. Door het bloed van Christus. Vastgespijkerde liefde. Door zijn bloed. En die gaten in zijn lichaam worden fonteinen die sproeien opwaarts tot voldoening aan God. En die neerdalen tot verzoening, tot verlossing van mensen. De hele kennis van onze diepe rampzaligheid. Maar ook van onze heerlijke gelukzaligheid, beste mensen. Mag ik samenvatten? De kennis van onze diepe rampzaligheid en onze heerlijke gelukzaligheid ligt in twee woorden. Verkocht en gekocht. Verkocht onder de zonde. Maar gekocht en betaald, afgerekend door het bloed van de geliefde. Avondmaalgangers, gelovigen, getrouwe heiligen die op de Heer Jezus hopen, oprechten van hart. Gij zijt duur gekocht, verheerlijk dan God in uw lichaam. Je kan er eigenlijk alleen maar van zingen, toch? Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik van u, die stervend alles heeft volbracht. Ik wil zingen van mijn heiland. Ik zing van mijn verlosser. Want met zijn bloed kocht hij ook mij. En aan het kruis schonk hij genade. Droeg mijn schuld en ik was vrij. Amen.